Hallo, hartelijk welkom bij dit webinar van Piano. Stel, je bent inkoper en je moet 100 circulaire kantoorstoelen inkopen. Welke van deze drie kies je dan? Over dat en andere soort keuze die alles te maken hebben met circulaire aanbesteding van kantoorinrichting gaat dit webinar. Piano, het expertisecentrum aanbesteden van de overheid, organiseert dit webinar om je voor te bereiden op het leernetwerk over circulaire kantoorinrichting dat op 4 april start. Vorig jaar was er ook een leernetwerk en de learnings van dat netwerk die komen terug in dit webinar. Dus zo kan je zij instromen of als je vorig jaar meegedaan hebt, dan kan je je kennis weer even opfrissen. Nou, zowel die leernetwerken als de webinars worden gefinancierd uit klimaatgeld van de overheid. En dat alles om de circulaire CO2-neutrale economie echt een boost te geven. En ik denk dat als jij kijkt, dat je dat ook interessant of belangrijk vindt. Nou, in dit webinar bereiden we je dus een beetje voor. En een leernetwerk is niet alleen om te leren, maar ook om support te vinden bij andere mensen die met hetzelfde bezig zijn. Want laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal nog een beetje in het beginstadium. Het ene product wat verder dan het andere, maar in het beginstadium van die ontwikkeling van de circulaire economie. Dus ja, we moeten van elkaar leren, jullie net zoals wij. Maar goed, de kennis die we hebben, die dragen we aan jou over. En dit webinar is live, het is interactief. We zullen af en toe vragen aan jou stellen, zoals bijvoorbeeld deze. En ik laat even die drie stoelen weer terugkomen, maar dan met wat informatie erbij. En de vraag aan jou is, en dat is dan ook gelijk een soort enquêtevraag om mee te beginnen. Welke van deze drie stoelen is het meest circulair? A, B, C. En dan hebben wij nog een optie D. Geen idee, die mag je ook nog invullen. Oké, ik zit hier met twee experts in de studio die al heel lang met het onderwerp bezig zijn en natuurlijk ook actief betrokken bij het leernetwerk. Godard Kroon van Copper Aid Adviesbureau en Rosa Peek van Piano zelf. En dat zal ik even aan jullie voorstellen. En mijn naam is Judith Bruin en ik ben de webinarhost vandaag. Godard, jij hebt ook dit boek geschreven, Circulair Inkopen, samen met collega's. Ja. Je bent echt een soort circulair inkoop-expert. Waarom is dat zo'n interessant vakgebied voor jou?
Ja, ik zie in die circulaire economie echt een handelingsperspectief voor zowel de overheid, maar ook voor ondernemers. Die kunnen hier geld mee verdienen, terwijl ze ook met een maatschappelijk probleem bezig zijn om dat op te lossen. En ik denk dat we als we overheidsinkopers en andere inkopers kunnen stimuleren om circulair te gaan inkopen, dat we een enorme markt kunnen in beweging kunnen zetten. En ik zie dat dat in Nederland al veel meer gebeurt dan in andere landen. Dus we zijn in Nederland daar koploper in en dat is heel mooi om te ervaren.
Gaaf.
Ja.
En dit boek, Circulair Inkoop in 8 Stappen, is dat ook een aanrader voor onze kijkers als je ermee aan de slag gaat?
Absoluut. Ja, het is het eerste handboek over circulair inkopen. Maar daarnaast is er nog op Piano een hoop informatie te vinden die ook gaat helpen voor het circulair inkopen van specifiek kantoormeubilair ook.
Ja, ja, daar weet Rosa weer veel vanaf. Wat doe jij normaal gesproken bij Piano?
Ik hou me bij Piano bezig met circulair inkopen en dan met name de kennisontwikkeling daarvoor. Voor met name publieke instellingen. Voor de overheid. En daarnaast hou ik me bezig met communicatie. Ben ik ook communicatieadviseur.
Dat is wel een grappige combinatie eigenlijk.
Ja, op zich wel. Maar je ziet dat bij duurzaamheid juist die communicatiekans echt heel groot zijn. En ook echt noodzakelijk. Je moet mensen echt meenemen met het waarom en die stakeholders betrekken.
Ja. Goed, nou daarmee lichten we meteen een tipje van de sluier op wat daarbij komt kijken. Bij dat circulair inkopen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de goede uitslag van de stoelentest. Eens even kijken of ik die in beeld kan krijgen. Ik wou graag de uitslag van de stoelentest in beeld. Maar dat zie ik nu niet op mijn schermpje. Dus die kan ik jullie helaas niet geven. Dus we gaan er door met, misschien komt hij later. En dan zal ik hem zeker nog een poging geven. Je kunt wel rechtstreeks de vragen aan ons stellen via de chatfunctie die je ook in beeld ziet. En die komen dan hier in de studio terecht, zoveel mogelijk. En die zal ik aan Rosa of aan Godard stellen. Het webinar is ook terug te kijken op de website van Piano staat sowieso, en je krijgt die URL's aan het eind van het programma, staat de link. Daar kun je hem terugkijken, verspreiden aan je collega's en meedoen wat je wil. Nou, de agenda van dit webinar. We hebben drie blokken. Het eerste, en Rosa noemde al een beetje het punt van communicatie. Wat moet er allemaal gebeuren om je organisatie voor te bereiden op die circulaire inkoopprocedure? Ten tweede, hoe kom je tot de juiste vraag om ook goede aanbiedingen jouw kant op te krijgen? En ten derde, hoe meet en beoordeel je die aanbiedingen dan uiteindelijk? Nou, heldere opbouw lijkt me. En we gaan snel beginnen met het eerste blok. En wel nog een vraag aan jou. Hoe bereid je organisatie voor, Rosa? Veel overheden en we lopen schijnbaar ook voorop, zei Godard in Nederland, met die circulaire kantoorinrichting. Waarom is dat een goede stap om mee te beginnen?
Ja, nou, we zien circulaire kantoorinrichting, dat is eigenlijk een relatief overzichtelijke productgroep. Dus vrij kansrijk, er is ontzettend veel ervaring mee opgedaan. Alle marktpartijen zijn er al jaren mee bezig. En juist van die ervaringen van zowel de markt als aan de vraagkant kunnen we heel veel leren. Het is een tastbaar product, wat het ook in de organisatie al een hele mooie manier maakt om te vertellen over je circulaire ambities.
Nou, het ziet er ook mooi uit. We hebben hier niet zoveel plaatjes, maar in de voorbereiding heb ik zo wat gekeken. En het zijn echt zijn heel veel mooie, leuke, coole, hippe,
absoluut, ja,
goed gemaakte varianten in de aanbieding. Ja. Goed, in dit blok hoor jij wat circulair inkopen vraagt van jou en van je organisatie. Hoe bepaal je de functionele behoeften? Hoe krijg je intern draagvlak? En daarvoor gaan we luisteren naar de stappen die jij, Godard Kroon, aan ons gaat uitleggen.
Ja, ja, om te beginnen echt inzoomend op de organisatie zelf. Waar staat je organisatie op duurzaamheidsbeleid? Is er al beleid rondom circulair inkopen? Dan helpt het natuurlijk heel erg om de speerpunten van je eigen project al te kunnen benoemen. Is dat er nog niet, dan is het belangrijk om in je algemene beleid of in je duurzaamheidsbeleid op zoek te gaan naar haakjes waaraan je circulair kan ophangen. Vervolgens is het van belang om eigenlijk de context van jouw organisatie beter in kaart te brengen. Wat is de mogelijke nuance die wordt aangehangen? Welke signalen komen er terug van gebruikers? Is er groei? Is er sprake van krimp? Waar gaat het de komende jaren heen? Dat helpt je ook al in het scherper krijgen van je eigenlijke behoeften. En tenslotte is ook de scope van je opdracht van belang. Daar gaan we straks wat dieper op in. Maar eigenlijk het bepalen van je behoeften mondt uit in de scope van je opdracht. Ja.
Ik wil even een vraag tussendoor stellen. Nou ja, ja. Ik heb de uitslag van de stoelen.
Ah,
ja,
goed.
Dat lag aan mij, laat ik maar eerlijk zeggen. Welke stoel is het meest circulair? Het is wel grappig, want optie 1, en misschien kun je hem heel even terugklikken,
ja,
want we weten nog wel waar we gebleven waren. Ja, optie 1 zegt 6%.
Oké.
Okay. C2C-label,
dat
is eigenlijk
ja,
het laagste percentage.
Ja.
Dan 9% weet het niet, 40% kiest voor optie 2, nieuwe stoel, hergebruikt materiaal. En 46%, bijna de helft, kiest voor optie C.
Oké, okay, interessant.
Maar mooi. Wat is het goede antwoord?
Ja, als je al een duidelijke definitie van circulaire economie of van circulair kantoormeubilair hebt bepaald, dan kan A, B of C het goede antwoord zijn. Maar als je die nog niet hebt bepaald, dan is het denk ik slimmer om te kiezen voor D. Weet het niet. Dan sta je namelijk nog aan het begin van wat jij van jouw uitzoekwerk, van wat is circulair voor ons. En pas als je die vraag beantwoord hebt, kun je ook gaan inzoomen op zo'n stoel. Dus bijvoorbeeld een organisatie die focus heeft op nieuwe stoelen, op nieuw meubilair, omdat ze gaan groeien bijvoorbeeld. En een behoefte hebben om gezonde materialen binnen huis te halen. Zou met een oplossing zoals stoel A het beste uit zijn.
Ja.
Maar een organisatie die krimp voorziet, wat bijvoorbeeld Rijksoverheid nu ziet aankomen, daar zal gekrompen worden, maar er is nog heel veel goed materieel binnen de muren. Dus die zullen meer belang hebben bij een stoel die opgeknapt wordt, die nog langer meegaat. Die hoeven geen nieuwe stoelen te kopen.
Ja, maar dan is eigenlijk het antwoord, welke stoel is het meest duurzaam? Of is dat dan ook het meest circulair?
Dat kan met elkaar samenhangen.
Ja.
Maar het hangt deels van je definitie af. Duurzaamheid is vaak een veel breder begrip dan circulair. Circulair heeft echt focus op de grondstoffen en het voorkomen van afval. En duurzaam is vaak ook op sociaal vlak en op financieel vlak.
Energiegebruik van de CO2-footprint. Maar goed,
ja,
dit sluit wel leuk aan jouw vraag van nou op de punten waar we nu waren,
ja,
denk ik. Hè?
Absoluut.
Ja.
Ja, zeker.
Goed, dan gaan
Want
we
daar
verder.
Helemaal goed. Vervolgens kun je als inkoper dus verschillende dingen doen. Allereerst zie je op de sheet een optie staan dat je heroverweegt wat je eigenlijk nodig hebt. Nou, daar hadden we het net al over. Heb je wel voor 100 nieuwe medewerkers ook 100 nieuwe werkplekken nodig? Of kun je volstaan met bijvoorbeeld het upgraden van de meubels die je al hebt staan in opslag bijvoorbeeld? Dan hebben marktpartijen allerlei mogelijkheden om aan de slag te gaan met bestaande meubilair. Ze kunnen het meubilair gaan onderhouden, ze kunnen het gaan herdistribueren. Ze kunnen het helemaal opknappen en weer opnieuw bij andere klanten aan andere kanten sluiten of aan jouzelf weer terug leveren. En tenslotte is ook recycling een mogelijkheid. Hoe groter de loop die wordt gelopen, hoe meer energie en tijd en geld erbij gemoeid is. En hoe laagwaardiger de oplossing eigenlijk is. Dus je zult de loops zo klein mogelijk willen houden. Een volgende stap die van belang is, die we willen benoemen, is eigenlijk het betrekken van die interne stakeholders. Op de sheet zien jullie een hoop stakeholders genoemd die mogelijk van belang zijn om te betrekken bij het vormen van je definitie en je ambitie. Uiteraard zal een college van bestuur hierin meegenomen willen worden, maar ook facilitaire zaken. Mensen die er dagelijks mee bezig zijn en die dagelijks tegen problemen aanlopen, wil je graag betrekken bij je definitie en bij je ambitie. Ook een belangrijke afdeling kan financiën zijn. Wat we vaak zien in projecten is dat aanschafwaarde en onderhoudskosten nog gescheiden budgetten zijn. Als je dat zo houdt, dan stimuleer je eigenlijk niet een circulaire oplossing in de zin van dat de totale kosten over de levensduur ook goed zijn.
Ja, want zeker als je kiest voor die optie van hergebruik en renoveren, dan zijn je onderhoudskosten dus hoger, maar je aanschaf is gewoon heel laag. En dat moet je in je
Stel je voor dat je heel laag onderhoudsbudget hebt, maar heel hoog aanschafbudget. En je ziet dat jouw behoefte zit in het opknappen van je bestaande voorraad, dan moet je bij een potje te raden gaan wat veel te klein is. Dus dan zul je van het ene potje naar het andere potje moeten kunnen overheen.
Ja, en dat klinkt simpel, maar dat is bij grote organisaties soms een beste flinke uitdaging.
Zeker.
Ja.
Dan vervolgens zouden wij adviseren om met de interne stakeholders die jullie net gezien hebben, een ambitiesessie te houden waarbij je eigenlijk scherper krijgt van je eigen definitie van circulaire kantoorinrichting. En waarbij je bijvoorbeeld, zoals provincie Zuid-Holland dat hier gedaan heeft, ook een prioritering aanbrengt waarin ze allereerst gaan richten op levensduurverlenging, omdat het in hun context het beste paste en de beste oplossingen zou bieden. Dit is iets wat we alle organisaties aanbevelen om te doen, omdat dan ook echt alle interne stakeholders meegenomen zijn en je een jaar later of 5 jaar later nog steeds begrip hebt voor de keuzes die je gemaakt hebt in je inkooptraject.
Ja, ik heb toch een beetje dat tweedehandse, Rosa. Dat ik kan voorstellen dat heeft ook een beetje een negatieve smaak van, dan zit ik op zo'n, wie heeft erop gezeten, ik zit op oude meuk of ja.
Over het algemeen merken de gebruikers er eigenlijk heel weinig van. Wat vooral voor hun heel belangrijk is het zitcomfort en het design. Maar dat kan hartstikke mooi zijn juist bij circulaire meubels. En wat ik eerder zei, het is echt een mooie communicatiekant om juist misschien aan de hand van die stoel met een verhaal, jouw verhaal, waarom jij als organisatie hiermee aan de slag wilt te vertellen.
Ja. We moeten eens denken aan Maxima met haar PostNL-zakken pakje. En hoeveel daarover gepraat is. Ja, dat er ineens een kleding was gemaakt van een postzak. En dat brengt zo'n heel onderwerp ineens op een leuke manier.
Maar ja, dat is het leuke van deze tijd. Dat het maatschappelijk geaccepteerd is inmiddels. Om met eerder gebruikte materialen of producten aan de slag te gaan.
En was dat ook zo bij de provincie Zuid-Holland? Want die hebben gekozen voor die optie. Misschien ook vanuit dat idee van een krimpende personeelsbestand in de toekomst. Ja.
En ze hadden onlangs veel nieuw meubilair besteld. Dus ze hadden niet behoefte aan weer extra nieuw meubilair, vooral een onderhoudspartij die dat meubilair goed zou onderhouden. Maar ook aan een leverancier die bij de renovatie van een van hun panden heel veel kon doen met het bestaande meubilair, wat al wat langer daar stond. Dus echt het opknappen van ook oudere meubels konden zij een bijdrage gaan leveren.
Ja, heel goed.
Ja, en dan uiteindelijk kun je je ambitie gaan vertalen naar een wat meer specifieke vraag. Dus bijvoorbeeld de focus op iets nieuws, voorzien van een cradle-to-cradle label bijvoorbeeld. Of zoals provincie Zuid-Holland voor optie C kiezen, omdat in jouw context hergebruik of levensduurverlenging het belangrijkste is.
Ja, dus het zoeken van het goede antwoord op deze vraag is een van de dingen die je kan doen in een leernetwerk, want dan kom je erachter hoe jouw organisatie, ambities en behoeften passen bij allerlei keuzes die je kan gaan maken op dat circulair gebied. Alleen Rosa, we hebben het nu de hele tijd over stoelen.
Ja.
Er staat meer in een kantoor. Wat is er allemaal zo'n beetje beschikbaar in een circulaire variant?
Ja, eigenlijk alles wat met een werkplek te maken heeft. Dus van tafels, bureaus, inderdaad de stoelen, maar ook de verlichting bijvoorbeeld. En je ziet ook nu juist die organisaties die hun circulaire ambities heel erg zichtbaar willen maken, die gaan bijvoorbeeld van kasten opeens een bankje maken. Dus dat is wel, als je binnenkomt in zo'n gebouw en je ziet daar zo'n mooi bankje staan, dan weet je wel, ah tof, deze organisatie is met circulaire economie bezig.
Ja, en de normen zijn ook een beetje veranderd in de loop van de jaren, ja, denk ik. Waar je vroeger het heel mooi vond als alles heel strak en heel nieuw en heel zakelijk was, zijn de hippere kantoren nou ineens met tweedehands meubelen, allemaal verschillende stoelen. Dat zijn twee uitersten natuurlijk, maar het geeft wel een beetje aan dat de houding ten opzichte van gerecycled of tweedehands wel veranderd zijn.
Absoluut.
Ja. Ja, er is ook een vraag hier binnen. Ik weet niet, als je later binnen bent gekomen, heb je het misschien even gemist. Maar je kan gewoon vragen stellen door via het chatvenster je vraag in te typen. En dan zorg ik dat die hier bij Rosa of bij Godard terechtkomt. Een vraag van Tim. Is circulair niet nog hetzelfde als recyclebaar?
Nee, absoluut niet. Ik denk wel dat het uiteindelijk belangrijk is dat alles wat circulair wordt aangeboden recyclebaar is in de toekomst. Alleen er zijn heel veel hoogwaardige manieren om die recycling optie nog een tijdje uit te stellen. Dus het hergebruik van meubels, vervolgens het opknappen of het uit elkaar halen en het gebruik maken van nog werkende componenten. En dan pas als laatste optie eigenlijk de recycling variant kiezen.
Goed. Ja. Dankjewel voor die vraag. Ik heb nog een vraag, want je had de belangrijkste inhoudelijke punten van dit blok nu gehad, hè? Mooi, dan kan ik je wat vragen stellen. Is circulair uitvragen middels openbare aanbesteding disproportioneel richting relevante markt? Compact gestelde vraag. Moet ik hem wel weer herhalen? Hoort hij in dit blok thuis?
De vraag is wat er disproportioneel überhaupt zou zijn aan het stellen van een nieuwe vraag. Als je daar heel veel tijd voor nodig hebt om die vraag vast te stellen, bijvoorbeeld in een procedure zoals een concurrentiegerichte dialoog die marktpartijen veel tijd gaat kosten, dan kan het disproportioneel zijn. Dus laat dat afhangen van de grootte van je opdracht. Als je een kleine gemeente bent en je hebt bijvoorbeeld behoefte aan 100 nieuwe stoelen, dan zou het disproportioneel zijn om daar een hele concurrentiegerichte dialoog aan te hangen. Maar voor grotere aanbestedingen kan dat zeker. Dus het puur vragen van een circulaire oplossing is geen disproportioneel iets. Dat is geen issue.
Nee. En bovendien de markt wendt. Het kan ook disproportioneel zijn, maar ook een investering voor beide partijen om iets te leren over deze nieuwe manier van...
Absoluut. Intern zal het wat meer tijd vergen, omdat je allerlei dingen wat scherper moet krijgen dan normaal. Normaal gesproken wordt er simpel met een programma van eisen gewerkt. En wordt daar verder niet, wordt eigenlijk hetzelfde gebruikt als 4 jaar geleden, dan kost dat voor een inkoper weinig tijd. Maar dan krijg je ook geen innovaties uit de markt. Dus als je een nieuwe vraag wil gaan stellen, zal dat wel wat extra tijd kosten. Ja. Allereerst intern, maar ook extern.
Het kan zeker disproportioneel voelen.
Ja. Maak het tijd voor vrij. Zeker.
Nog één vraagje aan jou, Rosa. Ik wil graag circulair inkopen, maar mijn opdrachtgever is niet geïnteresseerd.
Oh jee.
Ja,
dat is wel echt een vrij essentieel punt. En die vraag horen we vaker. En ik heb er helaas ook geen kant-en-klaar antwoord op, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit is nou echt iets wat je ook in het leernetwerk samen gaat verkennen. Er zijn best wel veel mensen die met deze vraag bij Piano komen. In het leernetwerk ga je daarmee aan de slag. Juist ook jouw eigen stakeholders verkennen. Waar zitten die belangen? Hoe krijg je die mee? En zo hopen we toch jou met onze ervaringen een stukje verder te helpen.
Als ik daar nog op aan mag vullen, heel kort. Wat we net al besproken, de ambitiesessie die je kan organiseren met allerlei interne stakeholders kan heel erg toe bijdragen. Dus je kan daar ook de interne opdrachtgever naartoe halen. Maar ook wethouders bijvoorbeeld, facilitaire zaken, financiën, juridische zaken. Allerlei stakeholders die elkaar daar kunnen verrijken en aanscherpen in de ambitie. En dan kun je ervoor zorgen dat ook een interne opdrachtgever in je gaat geloven.
Ja, en ze zijn ook van harte welkom bij het leernetwerk. Dus dat
neem ze
is,
gewoon mee.
Zeker.
Ja, en ik denk ook, je bent met een beetje met iets nieuws bezig. Je bent met een beetje interne missie bezig. Ja. En dan kom je natuurlijk, je kan verwachten dat daar ook intern vragen over komen. Ja. Sommige mensen vinden het geweldig, anderen vinden het belachelijk. En alles daartussenin. Goed, nou leuk, bedankt voor jullie vragen. Keep them coming en wij gaan door naar het volgende blok. We hebben gekeken hoe je je eigen organisatie voorbereidt. En nu, hoe kom je nou tot de juiste vraag?
Ja, allereerst kijk hoe je de vraag zo functioneel mogelijk kan krijgen. Je ziet bij het lampenvoorbeeld hier op de sheet eigenlijk drie varianten. Je kunt allereerst technisch specificeren, waarbij je een lamp uitvraagt met allerlei technische aspecten die je al van tevoren in kaart hebt gebracht. Alsof jij de kennis in pacht hebt als inkoper en die marktpartij of die leverancier van lampen daar niets meer aan kan toevoegen. Dat is zonde op het gebied van innovatie, dus wij zouden pleiten voor een wat meer functionele vraag. Je ziet daarnaast twee wat meer functioneel gespecificeerde vragen. Allereerst vragen om verlichting, dat is al een stuk functioneler, maar daar kun je nog steeds een aantal productkenmerken in kwijt. En tenslotte het meest functionele is het uitvragen van lichturen. Dat gebeurt nu wel eens, dat is wel lastiger voor marktpartijen en ook moeilijker te toetsen. Dus dat zijn nog ontwikkelingen die wel gaande zijn, maar in bijvoorbeeld kantoorstoelen is dat nog een lastig te monitoren vraag. Want hoe ga je nou zituren afnemen? Dat is een stuk lastiger dan het afnemen van lichturen. Dus daar zitten nog wel wat ontwikkelingen in. Maar allereerst stel een zo functioneel mogelijke vraag. Om nou te weten of die vraag ook gaat landen bij marktpartijen, is het handig om die vraagstelling te gaan toetsen. En dat kun je doen in een marktontmoeting of in een marktconsultatie voorafgaand aan de aanbesteding. En als je een wat intensievere dialoog voert, kun je je vraag ook nog gedurende die dialoogfase, bijvoorbeeld in een concurrentiegerichte dialoogprocedure, nog stellen. Om iets meer je vraag aan te scherpen en realiseerbaar te maken.
En is dat nog wel even een kleine organisatie, een marktconsultatie of een marktdialoog? Ja. Maar wat doet Piano daarin als een soort overkoepelend instituut?
Piano organiseert echt regelmatig marktontmoetingen. Nou, dat zijn marktontmoetingen waar zowel de vragen, vaak de overheids- en publieke kant, als de aanbodkant, leveranciers, producenten komen. En we zien dat eigenlijk iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk naar die circulaire kantoorinrichting toe. Maar de weg er naartoe is nog wel even zoeken. En juist op dat soort momenten kun je even onder het mom van, even rustig bijpraten in een fijne omgeving, elkaar gewoon even wat dingen toetsen. En wat leuk is dat we in november weer een nieuwe marktontmoeting organiseren. Dat is onderdeel van de leernetwerken. En kom vooral alsjeblieft.
En komen daar dan de grote partijen of een heel gemengde?
Ja en nee. Dus de grote partijen zullen daar zeker aanwezig zijn. Maar wat bijvoorbeeld in november hebben we er ook eentje, of in december, afgelopen december, hebben we er ook een georganiseerd. En daar zagen we juist ook dat er heel veel start-ups aanwezig waren. Dus dat levert soms ook wel hele interessante combinaties op. Van bijvoorbeeld een grote jongen die dan met een kleine start-up samenwerkt, dus bijvoorbeeld waar lokaal afvalhout gebruikt kan worden voor mooie tafels.
Ja. Interessant, levendig. Dan zit er ook meer dynamiek
Absoluut.
In die markt en ontwikkeling. Ja, goed. De volgende stap.
Ja, vervolgens zou je eigenlijk gaan bepalen wat de scope van jouw vraag is. Heb je behoefte aan nieuw meubilair, bijvoorbeeld omdat je gaat groeien of omdat het oude meubilair echt afgeschreven is? Dan kun je alsnog de keuze maken, wil ik iets gloednieuws of wil ik iets ervaren? Wat je tweedehands meubilair ook kunt noemen. Dat is denk ik ook een belangrijke interne framing. Tweedehands klinkt wat minder sympathiek. Levensduurverlenging van je bestaande voorraad kan een duidelijke focus zijn. Dus dat zagen we al even bij provincie Zuid-Holland, maar ook bij de Rijksoverheid was dat een belangrijke insteek. Waardoor je onderhoud zou gaan uitvragen, dus echt een dienstverlening nodig hebt. En je kunt ook een tijdelijke behoefte hebben aan tijdelijk meubilair, omdat je voor een korte periode extra medewerkers binnen huis haalt. Ten slotte is natuurlijk ook een combinatie van die bovenstaande gangbaar en haalbaar in een raamovereenkomst. Wat wij verder nog graag willen benadrukken is dat circulair meer is dan alleen de focus op product. We spreken nu de hele tijd over de eigenschappen van een product. Maar eigenlijk wil je veel meer afspreken over dat product, hoe dat namelijk circulair geborgd is. Als de toekomst van dat product namelijk niet circulair is, dan kan het product heel goed opgebouwd zijn, maar uiteindelijk in de afvaloven terecht te komen, verbrandingsoven. Daarom is het heel belangrijk om procesmatige afspraken te maken, maar ook financiële prikkels in het contract in te bouwen. En die procesmatige afspraken zien vooral op samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, maar ook mogelijk tussen opdrachtnemers, dus hoe gaat hij met zijn keten om. En die financiële prikkels zouden kunnen zitten in een ander verdienmodel, een circulair verdienmodel, waar bijvoorbeeld retourwaarde aan een stoel hangt. Er wordt er een garantie gegeven dat de stoel kan worden teruggekocht na bijvoorbeeld 10 jaar. Of dat er een lease- of huurconstructie aan die stoel vasthangt.
Maar ook als er een leaseconstructie aan hangt, dat wil nog niet zeggen dat degene die de stoel aan jou leest, er daarna zo netjes mee omgaat, toch?
Als hij hem terugkrijgt?
Ja.
Nee, en dat wil je dus in die procesmatige afspraken geborgd zien.
Ja.
Alleen het is wel voor de hand liggend dat als hij een stoel aan jou leest en daarbij nog een restwaarde verrekent, dat hij ook geneigd is om iets zinvols met die stoel te doen zodra hij hem terugkrijgt. Als hij er namelijk niet al het geld aan heeft verdiend wat hij daaraan had kunnen verdienen bij verkoop, dan zal hij hem nog een keer opnieuw in de markt willen zetten. Dus dat is een prikkel voor hem om er opnieuw een nieuw leven aan te geven.
Ja. Kan er nog een vraag komen? Ja? Oké, okay, een vraag van Melissa. Hoe circulair is het om van afval, plastic, disposable papier, et cetera, meubilair te maken?
Hele goede vraag. De ene zal zeggen heel erg circulair, want je bent namelijk afval aan het voorkomen. Maar de meer hardliners die kunnen zeggen dat is onverantwoord. Want het is heel goed mogelijk dat er in dat afval toxische stoffen zijn die je niet in je meubels wil hebben. Zo ken ik het verhaal van iemand die erachter is gekomen. Iemand gerelateerd aan de Cradle to Cradle organisatie. Dat er in bestaand meubilair toxische stoffen zitten. En dat het wel gerecycled kunststof was, maar dat daar waren toxische stoffen in terechtgekomen. Dus dat kan gebeuren met het werken met gerecyclede materialen. Maar daarom is het dus heel belangrijk om daar in je aanbesteding ook op te letten.
Ja, want zijn er wel producenten die op zo'n manier meubilair aanbieden, wat ook echt gemaakt is van afval uit Nederland?
Ja.
Afval van eigen bodem.
Nou ja, afval uit eigen grachten. We zagen het voorbeeld van de stoel gemaakt van Amsterdamse grachtenplastic. Dat is echt uit de gracht gevist en van dat plastic is vervolgens kunststof gemaakt voor de bekleding.
Ja.
Daar heb je inderdaad mogelijke risico's met toxische stoffen.
Maar op het gebied van circulair, van zo weinig mogelijk beslag doen op zowel grondstoffen als verwerkingsenergie, of daar voldoet het dan wel goed aan?
Nee, dat is vaak een afweging van wanneer kies je voor hergebruikte of gerecyclede oplossingen. Liefst alleen als het minder energie kost dan de traditionele gangbare variant. Dus dat is wel een...
En bovendien zo'n gerecyclede nieuwe stoel, bijvoorbeeld. Hoe bruikbaar is die nog na einde levensduur?
Precies,
Het
zou vaak een combinatie zijn, maar ook dat weer is een... daar komen we eigenlijk weer terug bij. Het hangt allemaal samen met de definitie en de speerpunt in jouw definitie.
Ja. Goed. En nog een vraag over het materialenpaspoort. Welk materialenpaspoort, vraagt Fred, heeft de voorkeur voor circulaire inrichting?
Ik ben even de afkorting vergeten, maar er zijn labels die inzichtelijk maken, in ieder geval voor 95% van de meubels, wat er in de meubel zit aan materialen. Maar vaak zitten de ellendige stoffen in die laatste 5%. Dus het is heel interessant om uit te vragen aan leveranciers hoe je wat er in die laatste 5% zit, die dus boven de wettelijke norm uitstijgt. En als ze dat inzichtelijk kunnen maken, weet je dus of daar ook toxische stof in zit of niet. Er zijn geen alles sluitende paspoorten voor, maar bijvoorbeeld Circle IQ, waar we straks op terugkomen, is dat wel een tool waarin je dat kan uitvragen.
Ja, dus we gaan er nog eventjes op verder. Ja. En dan denk ik dat we nu de vraag hebben gehad van dit blok. En ik vond het wel leuk, want ik zit hier inderdaad het boek te kijken. En circulair inkoop in 8 stappen. En daaronder staat, een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.
Ja.
En dat was waar we het nu over gehad hebben. Ja. De goede vraag komt tot de goede producten die je echt wil hebben. Ja. En een beetje in gezamenlijkheid met die markt. Ja. Goed, dan gaan we naar het derde, laatste blok. Zo stel je de juiste vraag gehad. Zo meet en beoordeel je de aanbiedingen. Ja. En ik wil eerst beginnen met een polvraag voor jullie. Een enquêtevraag. Even kijken hoe ik nu bij de volgende kom. En die gaat over het percentage van de prijs in de... Sorry, ik zit een beetje te stapelen. Wat is de gangbare weging van prijs bij het aankopen van circulaire kantoorinrichting? Is dat 20%, 40% of 60%? Nou, daar gaan wij zo het antwoord op horen. En ondertussen ben ik wel benieuwd, dit gaat over de weging van de prijs, Godert. Maar ja. Wat is een gangbare tijd van een contract als het over dit soort dingen gaat?
Ja, vroeger zag je dat veel contracten voor 4 jaar werden afgesloten. Raamcontracten voor het leveren van 4 jaar lang kantoormeubilair. Maar in de circulaire aanbestedingen zien we steeds vaker dat die looptijd wordt opgerekt naar 8, 10, soms al langer dan dat, soms al 15 jaar. Waarmee je eigenlijk leveranciers een kans geeft om ook door te ontwikkelen. Ze zijn nu al stappen aan het zetten, maar er gaan nog heel veel stappen gezet worden de komende jaren. Dus we zouden ook zeker aanraden om leveranciers een langere contracttermijn te gunnen. Zodat je ze eigenlijk meer kans geeft om te innoveren. En er moeten uiteraard allerlei escape mogelijkheden zijn als het tegenvalt. Maar dat is wel een goede motivatie om het contract ook langer te laten duren dan die gangbare 4 jaar.
Dat was ook echt een nadrukkelijke wens van die marktpartijen tijdens de marktontmoeting in december. Van joh, wij willen echt met jullie samenwerken. We willen een langer termijn samenwerking aangaan. Dus geef ons ook die mogelijkheid om te innoveren en geef ons een wat langer contract.
Maar ja, dat wil iedereen natuurlijk wel, een langer contract. Ja. Is dat niet...
Ja, is ook zo, ja. Maar tegelijkertijd, je ziet zowel die markt moet best wel investeren. Aan de overheidskant moet je ook enorm investeren. Het is pionieren, dus er gaan soms dingen fout. Je bent samen aan het leren. En nou ja, daar heb je gewoon een looptijd voor nodig.
Ja, eens.
Heel goed. Ja, productieprocessen duren ook lang. En dat moet per jaar weer verbeterd worden. Je moet leren van de ervaring naar een volgende versie. Ja, die vragen voor de prijs. Dank jullie wel voor jullie antwoorden. 4% van de kijkers denkt dat het goede antwoord 60% is. Mm-hmm. 39% denkt dat het goede antwoord 40% is. En 57% denkt dat het 20% is.
Nou, heel goed.
Ja, hè?
Ja.
Goed gedaan. Ja,
onze kijkers hebben zich goed voorbereid. Of we hebben hun oren open gehouden. Maar inderdaad, de meeste circulaire aanbestedingen kennen een weging van prijs tussen de 10 en 30%. Is in een eerder onderzoek aangetoond. En wij zouden ook altijd adviseren om die prijs nooit meer dan een kwart aan weging mee te geven. Omdat je anders alsnog met prijsduikers kan eindigen.
Ja. Goed, helder. Laten we beginnen met het meten en beoordelen van de aanbiedingen.
Ja, zoals al gezegd, circulariteit staat in de kinderschoenen. Al is de kantoorinrichtingsbranche al wat verder dan veel andere branches en sectoren. Maar we zien in ieder geval dat het belangrijk is om zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria uit te vragen. Want alleen kwantitatief is vaak nog onvoldoende om echt een gevoel te krijgen bij hoe die circulariteit nou geborgd gaat worden in de toekomst. Een aantal kwantitatieve meetinstrumenten die inmiddels gebruikt worden. Cradle to Cradle hebben we even genoemd. Dat is een certificeringsprotocol. En dat kent verschillende niveaus. Dus je kan verschillende ambitieniveaus eigenlijk daarin meegeven aan de markt als ondergrens. Circular IQ is een tool die je eigenlijk op maatwerk kunt samenstellen. En waarin je een aantal elementen kunt uitvragen die voor jou als organisatie belangrijk zijn. En waar dus echt getallen in kunnen worden opgevoerd. Dus bijvoorbeeld recycled content of toxische materialen. Dat soort data kan erin worden opgenomen. En tenslotte Insight is ook een Nederlandse tool die pas een paar maanden oud is. En die maakt inzichtelijk van een aantal kantoormeubelleveranciers of producenten wat eigenlijk de milieu-impact is van de producten die ze aanbieden. Ja. Dus daar kun je ze ook op gaan sorteren.
Misschien handig om te zeggen is dat er nog een hele hoop meer zijn. We hebben nu geen tijd om dat allemaal toe te lichten. Maar we hebben ook een handreiking circulaire kantoorinrichting opgesteld. En daar worden de meetinstrumenten ook genoemd. En ook de voor- en nadelen. Dus kijk daar vooral nog even naar.
Ja. Ja, en dan tenslotte dat kwalitatieve element. Je zult ook een aantal dingen moeten beoordelen. Bijvoorbeeld plannen die een leverancier kan overleggen. Hoe gaat hij samenwerken met jou? Maar ook, wat zijn de processen die hij inmiddels al zelf heeft opgetuigd in zijn eigen fabriek. Waarmee hij kan aantonen dat hij bijvoorbeeld al aan refurbishing of remanufacturing doet. Dat zijn interessante vragen om te stellen. En die, die plannen en toezeggingen zul je dan moeten gaan beoordelen. Nog een aantal tips rondom gunningcriteria. Beperk het aantal criteria. Rechts in het, op de slide zien jullie een overzicht van de criteria die gehanteerd zijn door de Rijksoverheid anderhalf jaar geleden. Dat waren er, hoofdlijnen waren dat er 4. En daarin zie je dat ook prijs maar 20% heeft gewogen. Maar dat ook andere ambities zoals social return stimuleren daar ook als een criterium mee is gegaan. Dus het is niet dat daar 80% naar circulariteit is gegaan, maar wel een groot deel van de gunning. Wij zouden ook altijd adviseren om een plafondprijs te hanteren. Dat is eigenlijk een, die bouw je in zodat je geen aanbiedingen krijgt die boven jouw budget uitstijgen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan weet de markt ook waar, binnen welke bandbreedte ze kunnen aanbieden. Ten slotte, het uitwerken van beoordelingsaspecten is heel belangrijk. Daarmee maak je het voor de markt inzichtelijk wat je eigenlijk wil gaan beoordelen en hoe je wil gaan beoordelen. Maar ook voor de beoordelingscommissie zelf. Het is een nieuw thema en er zullen vast mensen bij betrokken raken die nog minder geïnformeerd zijn. Dus werk die aspecten goed uit. Dus dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker. Dan het onderwerp eisen. Die komen we natuurlijk ook tegen in, rondom gunning. Vaak wordt er gewerkt met een standaard eisenset. Maar die kan zeker beperkend zijn. Dus heroverweeg die standaard eisenset. Ook daarin kun je wellicht snijden. En het helpt heel erg om van technisch naar meer functioneel te gaan specificeren. Dus minder technische eisen mee te geven. Dat creëert die ruimte waar we het al eerder voor over gehad hebben. Ten slotte is het belangrijk om ook eisen met marktpartijen te kunnen bespreken. Die kunnen je daar ook heel goed op feedback op geven. En dan kun je je eisenset ook nog mee aanpassen.
Dus hier nog een vraag ondertussen. Ja. Ik weet niet of hij precies nu goed aansluit. We hadden het net over de contractduur, 4 jaar of 8 jaar. En ja. Paul die vraagt, de stellingen die gedaan worden, bijvoorbeeld over contractduur in relatie tot innovaties, waarop zijn die gebaseerd? Misschien zijn dat standaard lengtes of hoeveel ruimte, vrijheid en verplichting zit erin?
Ik weet niet precies welke stelling hij bedoelt, maar standaard in de aanbestedingswet wordt gesproken over een raamcontract dat 4 jaar mag duren.
Ja.
Alleen als je het goed motiveert kun je die looptijd oprekken. En circulariteit wordt als een goede motivering gezien. Of in ieder geval de investeringen en de samenwerking die je gaat opbouwen met een partij. Ja. Dat is een goede motivering gezien om af te wijken van die standaardtermijn.
En waar kan je wat meer informatie vinden over in welke gevallen je mag afwijken en hoe je dat moet aanpakken, Rosa?
Ja, dat is geen kant-en-klaar antwoord. Maar op onze website staan daar een hele hoop handvatten op. Dus kijk daar vooral. En ik zal ook zorgen dat er een linkje in de leeslijst straks komt te staan.
Heel goed. En anders moet je gewoon Rosa Peek bellen bij piano.nl. Gewoon,
jouw nummer gaat ook mee.
Dat nog net niet, hè? Nee. Goed. Okay. Dankjewel voor je vraag, Paul. We gaan verder.
Ja, tenslotte nog. Welke mogelijkheden heb je nou eigenlijk in contracten? Die doorontwikkeling is belangrijk. Hadden we het net al benoemd. Dus een langer contract gaat marktpartijen helpen. Maar het is dan wel belangrijk om KPI's op te nemen in die contracten. Zodat je ook kan sturen op ontwikkelingen die wel of niet worden gehaald. En het niet behalen van die KPI's kan dan ook een reden zijn voor het niet verlengen van een contract. Stel dat je voor 10 jaar de intentie hebt om een contract aan te gaan, kan je natuurlijk ook 2 keer 4 en 1 keer 2 of 2 keer 3 en 1 keer 4 periodes afspreken. Waarbij je steeds kunt verlengen als het goed gaat op een KPI-vlak. En als het tegenvalt, als KPI's niet worden gehaald, kun je het contract beëindigen. En tenslotte is het heel belangrijk om ruimte en tijd in te ruimen voor dat contractmanagement. Je zult vaker afstemming moeten hebben met bijvoorbeeld onderhoudspartijen. Of beter monitoren wat er wel en wat er niet mogelijk is bij de leverancier. Om die KPI's ook te kunnen halen. Dus dat gaat wat meer tijd voor contractmanagement kosten. Dus professioneel contactmanagement is een absolute tip.
Ja, het is een beetje schipperen tussen, of nou ja, schipperen klinkt wat negatief, maar aan de ene kant wil je gewoon heel goed samenwerken en elkaar goed begrijpen en elkaars belang. Maar aan de andere kant moet je het wel heel zakelijk afspreken.
Absoluut,
met wanneer het gehaald is. Dus het vraagt, je gaat veel met elkaar om, denk
ja,
ik.
Ja, veel meer dan in de traditionele setting.
En toch moet je dat zakelijk daarin blijven omgaan. Dus dat lijkt me best nog wel een...
Ja, het vergt
dat soort dingen, hoe je daar in staat als inkoper? Komt dat ook aan bod in die
leernetwerken? Dat is zeker een onderwerp wat in die leernetwerken aan bod komt. Van, juist dat persoonlijk leiderschap ook. Hoe ga je daarmee om? Maar hoe ga je ook met die leveranciers om? Dat gaat daar uitgebreid aan bod komen. En wat ik ook nog wel belangrijk vind om te vertellen. Er is ontzettend veel ervaring opgedaan met circulair inkopen in deze branche. Maar tegelijkertijd, wat we absoluut ook niet willen, is dat het knip- en plakwerk van criteria wordt. Dus echt, breng, zoals Scholer net zei, echt je eigen situatie in kaart, wat voor jou belangrijk is. En ga aan de hand daarvan kijken hoe je hiermee aan de slag gaat. Dus die wens is er enorm om te knippen en plakken, maar het blijft gewoon maatwerk.
Ja, nou ja, ik hier ook bijvoorbeeld, dat is een leuke vraag van Marisha. Zou je in het aanbestedingsproces een proefopstelling opnemen als gunningscriterium?
Jij hebt er eerder ervaringen mee opgedaan, hè? Ja. Dan kun je dat toelichten.
Ook voor alle gebruikers en zo.
Absoluut. Zeker. Ja. Om het draagvlak te vergroten kan het heel goed helpen. Dus dat hebben we in eerdere aanbestedingen gedaan, waarbij die proefopstelling wordt neergezet. Dan wordt het tastbaar en dan kunnen leveranciers daar ook hun verhaal bij vertellen. En het is interessant om van gebruikers te horen waar waar de haken en ogen zitten.
En wordt dat dan gescoord van wat vonden mensen ervan? Dus dan wordt er eens een soort stemming van het personeel of de gebruikers die meetelt.
Dat kun je meenemen als een criterium.
Oké, dat is wel heel leuk.
Zeker.
Ja. Ja. Goed, nou wil je nog een vraag stellen, dan moet je snel zijn, want we gaan naar het einde toe van dit webinar. We gaan naar de afsluiting. En we beginnen die afsluiting met een korte samenvatting.
Ja. Godard. Ja, de samenvatting rondom interne organisatie. We hebben besproken dat het belangrijk is om je behoeften te bepalen. Wat heb je nou echt nodig als inkoper en als organisatie? Breng ook jouw interne stakeholders in kaart en betrek die. En kom samen in een ambitiesessie tot een projectdefinitie en een gedeelde ambitie. Vervolgens die vraagstelling. Hoe kom je bij die betere vraag uit? Nou, het helpt heel erg om die functionaliteit of een functionele vraag te stellen, zodat je die creativiteit gaat stimuleren. Maar toets ook of die vraag bij de markt goed kan landen en of ze daarvoor openstaan. En vervolgens, het is bepalend voor de scope, of de scope is bepalend voor wie er uiteindelijk kunnen en zullen gaan inschrijven. Dus ga dat ook goed na in de markt. Samenvatting rondom meten en beoordelen. We lieten al even zien dat het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten heel belangrijk is. En beperk vooral het gewicht voor prijs, omdat je anders met prijsduikers kan eindigen. Dat willen we allemaal niet. En wat we al even noemden, contractmanagement is essentieel. Dus nagunning begint pas echt.
Heel goed. Nou, de laatste minuten van dit webinar gaan we het hebben over de leernetwerken. Iets meer in detail, waar je alle informatie kan vinden. Want ze starten 4 april al. En we hopen dat deze uitzending je een beetje gemotiveerd heeft om eraan mee te doen. Zo niet, dan gaat Rosa nu vertellen wat er allemaal te beleven is.
Absoluut. Nou, ja, we hadden het net al even over, het is echt pionieren. En wij helpen je daar graag bij. Wij organiseren namelijk een leernetwerk circulaire kantoorinrichting. Dan ga je aan de hand van je eigen inkoopcase, ga je aan de slag met experts, met vakgenoten. Maar ook krijg je hele mooie praktijkvoorbeelden aangereikt om echt jouw eigen case te leren. We staan onder andere stil bij persoonlijk leiderschap. Maar ook interne organisatievraagstukken. Hoe ga je om met financiën? Hoe ga je om met de juridische uitdagingen? We krijgen de nieuwste inzichten rondom specificeren. En tot slot gaan we ook aan de slag met het impact meten. En natuurlijk de marktontmoeting waar ik eerder over vertelde. We starten op 4 april en ik wil jullie heel graag uitnodigen om daar ook aan mee te doen.
Dus niet alleen voor de inkoper of inkoopster.
Nee.
Wie mag er allemaal komen?
Nou, eigenlijk iedereen die bij een publieke organisatie werkt en die hierbij betrokken is bij dit inkoopproces. En het is vooral ook belangrijk om niet alleen dat jij alleen als inkoper daarvoor staat, maar kom vooral met z'n allen.
Ja, je leert dus gedeeltelijk over echt het circulair inkopen van kantoorinrichting. Maar er zijn toch ook een hoop aspecten die je ook kan gebruiken op het moment dat het gaat over je wagenpark of je IT of je energie.
Nou, het zit zo, we organiseren in totaal 10. En in het middagprogramma ga je echt in je sector de diepte in. In het ochtendprogramma staan juist de onderwerpen centraal die we met z'n allen, met de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Dus daar leer je juist ook van andere sectoren hoe zij het aanpakken.
Ja, en ook hoe het proces anders is bij circulair of zero-emissie inkopen. Ja. Hoe je rol een beetje anders is. Ja. Het is wel een... Nou, het maakt je werk wel relevanter, denk ik. Want je koopt niet alleen kantoorinrichtingen. Je brengt de CO2 omlaag of je brengt in ieder geval het materiaalgebruik omlaag.
Ja, dat is zeker.
En leuker.
En leuker, absoluut.
En leuker. Nou, www.piano.nl/klimaatenveloppen. Daar vind je dus alle informatie, ook wat wij hier besproken hebben. Als je het webinar terug wil kijken, dan vind je daar ook de link. Of stuur het eens door aan andere mensen. Want ook zo'n webinar bekijken samen is al een aardige aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ik zou nu jullie nog één ding willen vragen. Wil je alsjeblieft ons evaluatieformulier invullen? Want zoals ik al zei, wij zijn ook lerenden, ook op het gebied van webinars. En goede feedback om het proces te verbeteren is altijd welkom. Dankjewel Rosa en dankjewel Godard. Ik wens jullie een ontzettend inspirerend leernetwerk met hopelijk een hele hoop gemotiveerde inkopers en collega's. Bedankt.
Graag gedaan.
En bedankt voor het kijken.